In de boekhandel Veenendaal in Amersfoort, Lange Straat. Komt langs, want nog tot 2 uur praten we met illustere schrijvers uit de omgeving, maar soms ook van wat verder weg, over hun boeken. En nu gaan we wandelen door de stad, bij wijze van spreken, maar dat doen we dan hier aan tafel met Jacques Koekoek. Want Jacques, jij hebt een boek in de maak, het is bijna klaar, begreep ik,
inderdaad.
Over heilige huizen.
Heilige huizen.
Heilige huizen.
Ja.
Vertel.
Ja.
Eerst voordat we het over heilige huizen gaan hebben. Wie is Jacques Koekoek?
Ja.
Ja.
Dat vraag ik me al jaren af.
Heb je daar ook een zekere twijfel over? Of dat,
nou,
we hebben het vorige boek. Dus ga je gang.
Ja. Ik ben psycholoog van huis uit. Dus ik zou enige zelfkennis moeten hebben.
Ja,
maar
dat maar eens horen.
Over jezelf is het altijd het moeilijkste. Ja. Hè? Ja.
Nee, maar we gaan het je niet te moeilijk maken. Ben je Amersfoort?
Ik woon sinds 78 wonen wij in Amersfoort. Dus zo langzamerhand mag ik zeggen dat ik een Amersfoorter ben.
Woon je in het centrum of waar woon je?
Nou, net even daarbuiten in zo'n 30er jaren wijk vlakbij Park Randebroek. Hm. En, nou, dat is heerlijk wonen. Wij wonen al vanaf 78 in hetzelfde huis. We zijn daar niet weg te slaan.
Hm. En vanwaar jou, want gaan we zo meteen over de geschiedenis van Amersfoort hebben. Vanwaar jouw passie voor de geschiedenis van deze stad?
Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in oude gebouwen, historie. Dat begon al in mijn geboorteplaats Zwolle, waar ik me in verdiept heb. En ja, waarom dat nou zo gekomen is, blijkbaar is dat een interesse. Vind ik dat leuk en interessant. En zo ook met Amersfoort. En met mijn pensioen in zicht dacht ik van, nou, daar moet ik wat mee. Hè?
Ja.
Dus ik heb mij aangemeld bij het Gilde Amersfoort. Want dat is een prachtige combinatie. Hè? Dan, je loopt door de stad en je komt langs al die prachtige...
Het Gilde zijn de rondleiders, hè?
Het Gilde, dat is een vrijwilligersorganisatie. Een van de grootste, zo niet de grootste van Nederland. Het is een grote organisatie met zo'n 60 vrijwilligers, rondleiders.
Oh, de grootste rondleidersorganisatie bedoel je?
Ja.
Die door rondleidingen door steden organiseren. Geven.
Het Gilde Amersfoort doet dat alleen in Amersfoort natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja. Maar de grote, dat is ingewikkeld, maak ik het zeg. Dus ja. Vergeleken met andere steden is dit een grote
is
club.
Is het een grote club?
Grote club,
ja.
Oké, dus jij bent een van die 60...
Ja.
Medewerkers.
Ja. Wat vind je daar zo boeiend aan om door de stad te lopen met zo'n club mensen?
Nou, ten eerste is het een hele mooie stad.
Ja.
Om daarmee te beginnen. Hè. Van veel mensen die zijn eigenlijk niet zo goed op de hoogte van Amersfoort. Het is altijd een beetje een onbekende plaats geweest. Hè. Delft en Leiden en Amsterdam, Haarlem. Iedereen kent die plaatsen. Maar Amersfoort is altijd wat onbekend. En het is altijd verrassend om te zien als mensen door Amersfoort lopen en dan na afloop zeggen van, ik wist niet dat Amersfoort zo mooi was. Hè. En, nou ja.
Wat is het dan speciaal wat ze opvalt?
Het heeft eigenlijk nog een hele middeleeuwse kern. Een middeleeuwse kern. Hè. Met name dus de muurhuizen. Die zijn gebouwd op de restanten van de stadsmuur. Die zijn is grotendeels nog goed intact. En is natuurlijk wel het een en ander verbouwd in de loop der jaren. Maar de huizen hebben dus een vrij middeleeuws karakter.
Mm-hmm.
En ook het stratenpatroon. Dat is eigenlijk nog middeleeuws.
En is dat, er zijn er toch wel meer steden van in Nederland die dat hebben?
Zeker, er zijn zeker meer middeleeuwse steden.
Met stratenpatroon en middeleeuwse...
Dat is zo, dat is zo hoor. Maar in ieder geval in Amersfoort is het ook goed bewaard gebleven.
Heb je een favoriet straatje in Amersfoort?
Nou, een favoriete plek is bij de Tinnenburg. Als je op de brug staat, dan heb je daar bij de Korte Gracht. Dan heb je dus aan de ene kant, aan alle kanten heb je een prachtig uitzicht. He, je hebt het zicht op de Korte Gracht. Je hebt het zicht op het huis van Oldenbarneveld. Je kijkt aan de andere kant naar de muurhuizen waar het vroegere Elisabeth gasthuis heeft gestaan. En aan de andere kant van de Korte Gracht kijk je naar het huis met de paarse ruitjes. Dus je hebt aan alle kanten een mooi zicht. Voor de gids is dat af en toe moeilijk. Want mensen gaan dan driftig fotograferen. En dan is het moeilijk om je verhaal...
Luisteren ze niet meer naar jou.
Ze
moeten wel naar je blijven luisteren.
Ja, ja,
maar
ja,
daarvoor
ja.
Daarom hebben jullie ook een boek geschreven. Want dan moeten ze wel naar je luisteren.
Ja, ja, ja. Ja, ja,
en dat boek heet Heilige Huisjes.
Ja.
Grappige titel. Het gaat natuurlijk niet alleen om het omverschoppen van Heilige Huisjes.
Nee. Ja, we hebben
maar
daar
om
nog...
religieus erfgoed.
Ja.
Daar hebben we het over.
We hebben nog even over de titel zitten dubben van... meestal heeft Heilige Huisjes niet zo gunstige betekenis.
Mm-hmm. Nou ja, het omverschoppen,
omverschoppen van Heilige Huisjes. Nou, dat zijn wij zeker niet van plan. Hè, laat ze maar rustig staan. Dus we hebben de Heilige Huizen van gemaakt.
Heilige Huizen. Een wandelgids, religieus erfgoed in Amersfoort.
Ja.
Hoe kom je op zo'n idee om juist daarover een boek te schrijven?
Ik ben geïnteresseerd in de moderne devotie. Dat is een religieuze vernieuwingsbeweging uit de 14e, 15e eeuw. En daar bestonden wandelgidsjes van... in Deventer en over Zwolle in het voetspoor van de moderne devotie. Die bestonden.
En welke personen horen daarbij, bij die moderne devotie?
Geert Grote en Thomas de Kempis als een van de belangrijkste auteurs. Geert Grote is de stichter van die beweging.
Wat, even in een paar zinnen hoor, wat kenmerkte die beweging?
Het is een hele belangrijke... Veel mensen weten er niet veel van af... Maar het is een hele belangrijke religieuze beweging geweest. Die is eigenlijk ontstaan omdat in de 14e eeuw... verkeerde de katholieke kerk in een verval. Ernstig verval. De geestelijken waren uit op macht en aanzien. Er waren twee pausen, één in Rome en één in Avignon... En de ene paus deed de volgelingen van de andere paus in de ban. En die paus die deed de volgelingen van de andere paus in de ban. Dus de hele katholieke...
Luther was er nog niet, hè?
Nee,
dat was later.
Ja, dat is later. Ja. Het is een religieuze...
Ja, nu even de link met Amersfoort?
Met Amersfoort, ja. Dus ik dacht, het is leuk om een boekje te schrijven over de moderne devotie in Amersfoort. En ik kwam in contact met Gerard Raven, die mede-auteur is van het boekje.
Mm-hmm.
En toen kwamen we tot de slotsom dat de moderne devotie moeilijk was om daar een wandelgids van te maken. Er zijn te weinig sporen hier in de stad bewaard gebleven. Er zijn verschillende kloosters die zijn verdwenen. Dus het was te moeilijk om daar een heel boekje aan te wijden.
Dus jullie hebben het wat breder gemaakt.
Toen hebben we het breder gemaakt.
Religieus erfgoed.
Religieus erfgoed. Dus dat kan alles zijn wat op de een of andere manier een religieus object is of wat dan ook.
Maar noem er eens een paar. Een paar bekende. Zodat we allemaal denken, oh ja, dat is religieus erfgoed. De Achterkapel. Religieus erfgoed.
De Achterkapel.
Noem maar nog eens een paar.
Nou, de hele bekende zijn natuurlijk de Joriskerk en de Lieve Vrouwentoren. Maar zo komen al die bekende dingen aan bod. Hè. Maar ook de Franciscus Saverius. We lopen langs de Joodse begraafplaatsen. En,
Joodse begraafplaatsen? Waar is de Joodse begraafplaats?
Bij, hoe heet die straat?
Achter de
Bloemendaalse straat. Daar heb je aan het eind, links en rechts, heb je nog twee oude
begraafplaatsen. Bij Hofje de Arme de Pot in de buurt? Niet?
Het is daar in de buurt, maar niet helemaal.
Oké, nou goed.
Ja.
Komt allemaal precies in de wandel.
Als je achter de flint langs het water
achter
loopt.
Langs de singel. Ja, dat is een goede toevoeging. Je ziet het ook niet goed langs de weg, want het is ommuurd. Maar je kunt, en dat schrijven wij dan ook in de wandelgids, je hebt een paar openingen, je hebt een hek en je hebt een ronde open, een soort kijkgat. En daar kun je dus precies die begraafplaatsen zien.
Even terug naar die religieuze objecten of huizen die er zijn. Wat heeft jou nou het meest verbaasd, wat je zelf niet wist?
Ik zou bijna zeggen,
Of je wist alles al?
Nou, dat is te veel gezegd. Maar wat ik geschreven heb, dat was eigenlijk allemaal wel bekend. Er zijn natuurlijk veel dingen die gewoon bekend zijn. Het was eerder nog moeilijk om te schrappen uit de hoeveelheid informatie... Ja. Dan dat er weer nieuwe dingen toegevoegd
zijn. Okay, wat maakt op jou dan de meeste indruk?
Nou, ik heb erover nagedacht wat bijvoorbeeld een aardig detail is. We hebben hier nog één groot klooster staan, Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, hè, langs de Zuidsingel. En hoe dat tot stand gekomen is, dat was in de 19e eeuw, waren daar een aantal Utrechtse dames en die wilden religieus worden. En eigenlijk wilden ze het liefst een klooster stichten. Maar onder Willem I, koning Willem I, was het verboden om nieuwe kloosters te stichten. Dus zij hebben een pensionaat opgericht en zij opereerden onder de naam Associatie Firma van Werkhoven. Van Werkhoven, dat was een van die religieuze...
De koning Koopman kon dat wel waarderen dan.
ja. Dus onder die naam, hè, dan konden zij opereren. En later is dat dus onder Willem II, toen was het mogelijk om nieuwe kloosters te stichten. En toen konden zij operatie onder de naam Congregatie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
En dat klooster is er ook nog steeds.
Dat klooster is er nog steeds. Dat een groot complex met allerlei toevoegingen uit verschillende perioden.
Ja. Mooie kapel.
Dat is die hele lange gevel.
Langs
de Zuidsingel is dat.
Ja,
naast het huis met de paarse ruit.
Het huis met de paarse ruitjes is eigenlijk het moederhuis. En dan links daarvan, tot aan de Herenweg, is allemaal van dat kloostercomplex.
Dus dat is bijzonder. Daar ga je ook naar binnen met je wandelingen? Want...
Was dat maar waar. Dat klooster is moeilijk toegankelijk. Het is, daar komen we niet in. Er zijn maar een paar plekken waar je echt in kunt komen. De Joriskerk kan natuurlijk in. De Franciscus Saverius en de Sint-Georgiuskerk. Die zijn dus op bepaalde dagen zijn die toegankelijk. En daar kun je er dan ook in.
Waar kom jij zelf het liefst?
Nou, ik vind de Joriskerk toch ook wel heel prettig. Er is, van het Gilde is er een speciale Joriswandeling. En daar doe ik ook driftig aan mee. En dan heb je dus een rondleiding door de Joriskerk en eromheen. En dat doe ik met plezier. Dat is een mooie kerk.
Waarom heeft de Joriskerk ook weer zo'n bijzondere toren die halverwege in de kerk staat?
Ja, dat is leuk. Dat is,
vertel dat eens.
Zo rond 1248 was er nog een toren met een kerkje eraan vast. Een heel eenvoudig kerkje met een toren. En in de latere tijden, latere eeuwen, is de kerk steeds meer uitgebreid. En tegenwoordig is het dus een grote hallenkerk geworden met drie hallen als het ware. Maar die toren die is elke keer op dezelfde plaats blijven staan. Dus uiteindelijk is die kerk om de toren heen gebouwd. En kun je dus ook in de kerk, kun je dus binnen in de kerk om die toren heen lopen.
Wat ik ook altijd zo verrassend vind is dat er huizen tegen de kerk aan zijn gebouwd. Dat blijkbaar mocht.
Ja.
Dat
is wel vaker. Er liep trouwens een klein steegje achter die bij Zevenhuizen. Daar liep een klein steegje achterlangs. Maar er werd vroeger wel vaker tegen huizen aangebouwd. Je kunt dat toch zien.
Tegen kerken aangebouwd.
Dat zie je heel vaak. Ja.
Je ziet het bij de Groenmarkt ook nog. Ja. Daar zijn die diaconiehuisjes nog tegen de kerk aangebouwd.
Wat was daar de reden voor om echt tegen de kerk aan te bouwen?
Meestal een geldkwestie. Die diaconiehuisjes waren natuurlijk goedkope huisjes die voor de armen bestemd waren. En als je tegen de kerk aan bouwde, dat scheelde weer een muur. Had je een muur en dan hoefde je geen muur te extra muur te bouwen.
Bijzonder.
Hoe is het in het algemeen gesteld met het behoud van het religieus erfgoed in Amersfoort? Jij bent een kenner, jij kent het allemaal. Hoe beoordeel je dat?
Dat is nu goed. Ja. Er is in deze afgelopen decennia steeds meer ja, waardering gekomen voor de oude binnensteden en voor het erfgoed. Niet alleen het religieuze erfgoed, maar ook in het erfgoed in het algemeen. Maar het is eigenlijk jammer, in de 19e eeuw, zelfs in de late 19e eeuw, zijn er nog belangrijke gebouwen afgebroken. Hè, we hadden het pesthuis bij de Armen de Pot. Nou, heel belangrijk, een groot gebouw, een pesthuis. Ik dacht in 1892 is het afgebroken. Dus het is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. En dat vind ik ook heel jammer. Er zijn kloosters, het Sint-Jansklooster. Hè, we hebben nu nog de kleine Sint-Jansstraat en de grote Sint-Jansstraat. Dat klooster is ook in de 19e eeuw pas helemaal afgebroken. In de Herenstraat hebben twee kloosters gestaan, ook afgebroken. Gelukkig schenken we daar in het wandelgidsje toch nog even aandacht aan.
Ja.
En nou, dan noemen we dus de niet meer aanwezige gebouwen. En schenken we daar ook een plekje aan.
Er was laatst op tv de Van Rossums.
Oh,
ik heb
het
zelf niet gezien, maar ik hoor iedereen daarover.
Ja.
Het is Maarten van Rossum en zijn broer en zus, geloof ik.
Zijn zus Sis.
Oh, zus, ja. Okay. En die waren in Amersfoort.
Hier in Amersfoort.
En die verwonderden zich over de pracht van deze stad. Verbaast je dat?
Nee. Ik denk dat zij deze, zo'n beetje kennende, denk ik dat ze de, dat zeiden ze ook aan het eind, hè? Dat ze vonden het leuke.
Ik heb niet gezien.
Wat vond je zelf van dat portret? Ja, ik heb het wel gezien. Ze brachten een mooie combinatie tussen de oude stad en het nieuwe gedeelte.
Maar ze hebben een paar flinke missers gemaakt.
Ja, en dat is waarin het Belgenmonument, toch? Was het ook
nou, ik heb het niet helemaal. Ik heb het teruggezien.
En, oh ja, ik wil het ook nog kijken.
Ze hebben het over de Koppelpoort. En een groot misverstand is dat de Koppelpoort zo wordt genoemd, omdat het een koppeling is van een land- en een waterpoort. He, dat is de gangbare idee, een koppelpoort. Het is een land- en een waterpoort.
Maar waar komt die naam dan vandaan?
Die naam komt van de Koppel. En dat is een gemeenschappelijke weide die vroeger buiten de poorten heeft gelegen. He, dus de grote koppel en de kleine koppel, dat verwijst ook niet meer naar die poorten, maar naar die weide grond die daar gelegen heeft.
Goed.
En ik heb nog een foutje ontdekt.
Ja, nog een foutje. Ja, vertel maar.
Sis vertelde op een gegeven moment over de Lieve Vrouwentoren, van dat die ingestort is vanwege de slechte constructie. Maar die is gewoon opgeblazen. Dood ordinair is die ontploft in de 18e. Het was een kruidopslag, hè? Dus iemand was onvoorzichtig.
Gelukkig is de toren gebleven.
Gelukkig is de
toren
gebleven.
Als een stukje religieus erfgoed wat echt overal bovenuit steekt, letterlijk.
Dat heeft de voorzienigheid zo bedoeld.
Hoe lang moeten we nog op jullie boek wachten?
In mei is op, dan ben ik weer even de datum kwijt.
17 mei.
Dan is hier in Amersfoort het Historisch Café. En dat is altijd een weerkerend fenomeen hier in Amersfoort. Historisch Café. En dan presenteren we het boekje.
Voor de mensen die hun agenda al bij de hand hebben, waar is dat Historisch Café?
Dat zal plaatsvinden in Museum Vlehiet.
Kijk eens aan. 17 mei.
17
Museum mei. Vlehiet. Historisch Café. Presentatie van het boek Heilige Huizen, Wandelgids, Religieus Erfgoed in Amersfoort. Geschreven door Gerard Raven en Jacques Koekoek. En Jacques was hier al om daar wat leuks over te vertellen. Dankjewel Jacques Koekoek en veel plezier met de presentatie in mei.